Allemaal een hele goede morgen. Ik vind het fijn om hier te mogen zijn. Ik wil van de mogelijkheid gebruik maken om jullie te groeten namens de gemeente in Maastricht. En ook in het bijzonder te bedanken. Het afgelopen jaar, 2011, hebben we ook heel bijzonder de verbondenheid met jullie gemerkt in onze contacten met Miel. We hebben in onze gemeente een moeilijke tijd achter de rug. En het afgelopen jaar is Miel 19 keer op en neer geweest naar Maastricht. En we zijn ons er heel erg van bewust dat in Nederland tijd niet zo'n heel rekbaar begrip is. Dus die tijd die is ergens vandaan gekomen, die Miel erin gestoken heeft. En ik ben gewoon heel dankbaar dat hij die ruimte gekregen heeft, ook van jullie als gemeente. Hij zal vast wel, ook als hij bescheiden geweest zijn, iets gezegd hebben. En hij heeft zich enorm ingezet voor onze gemeente en we zijn hem daar heel dankbaar voor. Miel, bedankt voor je inzet, ook vanaf deze plek. We hebben je al mogen bedanken, maar we zijn je echt heel dankbaar. En jou ook, Rietje, want die tijd die komt ergens vandaan. En dat, we weten gewoon dat daar een hele netwerk om Miel heen staat, wat hem ook gesteund heeft om het werk bij ons te doen en waarin jij heel belangrijk geweest bent. Dus ja, heel hartelijk bedankt. We hebben er heel veel aan mogen hebben als gemeente. Dat heeft echt vruchten afgeworpen. Ja, ik heb die boodschappentas meegenomen. Dat zal te zijner tijd wel duidelijk worden waarom. Het zal zelden gebeurd zijn dat er in een bijbelgetrouwe gemeente reclame gemaakt is voor een programma van BNN. Ik wil het toch doen. Wie van jullie kent het programma Bloed, Zweet en Luxe Problemen? Eén hand. Is dat een sociaal wenselijk antwoord? En durft verder niemand te bekennen dat hij ook wel eens naar BNN kijkt? Maar ik heb het ook gezien. Ik vond het een steengoed programma. Heel af en toe moet je even wat filteren, want het blijft BNN. Maar het programma is echt heel goed. Wat wordt er in dat programma gedaan? 6 jongelui uit Nederland die een geweldig luxe leven leiden. Die worden in ontwikkelingslanden neergezet om daar eens de andere kant van de medaille te bekijken. De andere kant, de onderkant van de piramide. Wij zitten bovenin in die piramide, de rijkste 5% van de wereld. Wij leven een leven waarin we ons alles kunnen permitteren. En de luxe goederen die wij hier kopen, die wij hier consumeren, die komen vaak uit ontwikkelingslanden. En deze 6 jongelui uit Nederland, die krijgen te zien hoe het leven is van de mensen die zich inzetten, ja, die werken in de mijnen om het goud te delven. De mensen die werken op de koffieplantages om koffiebonen te oogsten. De mensen die werken in sweatshops waar kleding geproduceerd wordt. Allemaal goederen die naar het westen gaan en hier voor hoge prijzen over de toonbank vliegen. Maar daar krijgen ze echt een minimaal loontje. Moeten ze 60 uur per week werken en kunnen ze nauwelijks hun kinderen zien. En dit leven krijgen die Nederlandse jongelui te zien. Het is als een spiegel die ze voorgehouden wordt van jullie zijn rijk en jullie leven zorgeloos en er is niks aan de hand. Maar kijk eens ten koste waarvan dat allemaal gaat. Nou, dat idee, die spiegel voorhouden, wat dit programma doet, dat doet Amos ook. Ik wil met jullie een stukje lezen uit Amos 8. Amos is een profeet uit Juda, maar hij profeteert in het koninkrijk van Israël. In die tijd was het rijk gescheiden in het 2-stammenrijk en het 10-stammenrijk. En Amos die leefde in de 8e eeuw voor Christus. De 8e eeuw voor Christus werd ook wel gezien als de gouden eeuw voor het volk Israël. Er was een tijd van relatieve rust. Er was altijd veel oorlog en veel gedoe. In deze tijd was het politiek redelijk stabiel. En dat merkte je ook. Economisch ging het goed. De mensen waren rijk. Er was een hoge welvaart. Dus dit was de gouden eeuw. En die Israëlieten die hebben misschien wel tijdens hun offers en tijdens hun feesten en tijdens hun gebedssamenkomsten de Heer gedankt. Van wat fijn dat we het zo goed hebben. En Amos die houdt dit volk wat onbezorgd leeft een spiegel voor. En in hoofdstuk 8 vers 4 tot 6 lezen we hoe Amos de vinger op de zere plek legt en laat zien wat er met dit volk aan de hand is. Jullie die de armen kwaad berokkenen en uit zijn op de ondergang van de machtelozen van dit land, luister. Jullie zeggen, wanneer is de dag van de nieuwe maan voorbij, zodat we weer koren kunnen verkopen? Wanneer de Sabbat, zodat we weer graan kunnen verhandelen? Jullie maken de eva zwaarder, jullie maken de shekel zwaarder. Jullie maken de eva kleiner, jullie maken de shekel zwaarder en jullie knoeien met de weegschaal. Jullie kopen de zwakken voor een handvol zilver, de armen voor een paar sandalen en jullie zeggen, ook het kaf verkopen we als graan. Nooit, en dit zweert de Heer op wie Jacobs volk zich laat voorstaan, nooit zal ik één van jullie daden vergeten. Daarom zal de aarde beven en al wat erop leeft gaat in rouw gehuld. En dan komt er nog een heel verhaal waarin Amos een oordeel uitroept, een oordeel aankondigt. Want hij zegt, God kan het niet aanzien zoals er in dit land geleefd wordt. Was er dan geen aandacht voor God? Werd God genegeerd? Nee, helemaal niet. Moet je maar eens lezen in 1 bladzijde terug, hoofdstuk 5, vers 21 tot en met 24. Ik heb een afkeer van jullie feesten, ik wijs ze af. Jullie samenkomsten verdraag ik niet. Ik schep geen behagen in de brand- en graanoffers die jullie mij brengen. De vetgemeste offers van jullie vredeoffers keur ik geen blik waardig. Bespaar mij het geluid van jullie liederen. De klank van jullie harpen wil ik liever niet horen. Laat liever het recht stromen als water en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. Hier lees je dat er volop aandacht was voor de eredienst. Er waren samenkomsten, er waren offers, er waren feesten, er waren liederen. Maar God zegt, het is me niks waard als je niet op een eerlijke manier in het leven staat. En het hele boek Amos gaat hierover. En het gaat met hele heftige en indringende taal. Het eerste vers in het boek, daar staat dat God opstaat en dat hij brult als een leeuw. Dat hij woedend is over wat hij ziet in Israël. En wat ziet hij? Amos die legt het aan ons uit. Er zijn drie dingen in het bijzonder. De mensen die op een feestdag, op een dag van de Heer, dan zijn ze aan het smachten van wanneer is de dag afgelopen? Dan kunnen we weer gaan handelen, dan kunnen we weer geld verdienen. Dus er is sprake van geldzucht, van hebzucht. En het tweede wat er aan de hand is. Jullie maken de eva kleiner en de shekel zwaarder. Er wordt geknoeid met de weegschaal. In de handel, dan gaat het weer om geld, is er oneerlijkheid. Oneerlijke handel. En het derde, jullie kopen de zwakken voor een handvol. Dus de zwakken voor een handvol zilver en de armen voor een paar sandalen. Dat betekent dat zilver en sandalen, dat zijn dingen, dat zijn spullen, die zijn belangrijker in die maatschappij dan mensen, de armen en de zwakken. En dit vindt God verschrikkelijk. En hij klaagt het volk aan en hij roept een oordeel uit en hij roept ze op, bekeer je. Bekeer je van deze levensstijl, want al die mooie feesten, al die offers, al die samenkomsten, het is prachtig dat je gelovig bent. Maar bij een echt geloof hoort ook een eerlijke levensstijl. Dat is de boodschap van het boek Amos. Bij een echt geloof hoort een eerlijke levensstijl. Dat is ook de boodschap van deze overdenking van morgen. Bij een echt geloof hoort een eerlijke levensstijl. Amos die gaat in het bijzonder in op de plaats van de armen in de samenleving. Waarom vindt hij de plek van die armen zo belangrijk? Nou, wat dat betreft is er nog niks veranderd. Is het vandaag de dag precies hetzelfde? Dat als je arm bent, dat dat het begin is van een keten van ellende. Mensen die arm zijn, die hebben geen geld voor onderwijs. Geen geld voor zorg. Geen geld om als er incidentele problemen zijn, als er zich iets voordoet, om dat te kunnen opvangen. Als je arm bent, dan is het begin van een keten van ellende. En in tegenstelling tot de armen, als je rijk bent, dan kan je in deze wereld bijna alles kopen. En de rijke mensen die bepalen waar het geld naartoe gaat. Amos die zegt dat. Die rijke mensen, die houdt hij verantwoordelijk. Jullie bepalen als het gaat om geld, als het gaat om de verdeling van geld en van goederen. Jullie bepalen wat er gebeurt. Als je rijk bent, bepaal je zowel de vraag als het aanbod. En dat is oneerlijk. Dus het lot van die armen die het moeilijk hebben, die het zwaar hebben, die de prijs betalen voor de welvaart van de rijken. De rijken worden ervoor verantwoordelijk gehouden. En je ziet dat Amos die positie van die armen heel belangrijk vindt. En dat zien we ook terug als de Heer Jezus op het toneel komt. Ik wil met jullie twee teksten lezen. Blader met me mee naar Lucas hoofdstuk 4. Ik wil lezen Lucas 4 vers 18, het eerste deel. En dat is de eerste preek van Jezus. Het wordt ook wel zijn inaugurele reden genoemd. Je zou kunnen zeggen, dit is de eerste keer dat Jezus in het publiek optreedt. En dat hij dus als het ware zijn visitekaartje af kan geven. Dit ben ik, hier sta ik voor. En wat zijn de eerste woorden van Jezus? De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. De allereerste zin van Jezus, waarin hij zijn missie uitlegt. Ik kom aan armen het goede nieuws brengen. En dit was misschien de eerste preek van Jezus, de bekendste preek van Jezus. Dat is de bergrede. In Lucas wordt dat niet de bergrede genoemd, maar in het Engels de Sermon on the Plain. Ik weet het Nederlands woord even niet. En dat staat in hoofdstuk 6. Lucas 6. De bekendste preek van Jezus. En die begint in vers 20. Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei: gelukkig jullie die arm zijn. Ook hier, in de bekendste preek van Jezus, gaat zijn eerste regel over de armen. De arme mensen die zijn bij Jezus in beeld. Hij zegt, ik heb goed nieuws voor ze. Hij zegt, als je arm bent, dan ben je gelukkig. Waarom zegt Jezus dit? Wat is er gelukkig aan om arm te zijn? En wat is het goede nieuws wat hij heeft voor die armen? Nou, we zien dat Jezus optreedt tegen armoede en dat hij helemaal niet denkt dat mensen die arm zijn, dat die zo gelukkig zijn. Hij bedoelt dus ook niet, je bent gelukkig omdat je arm bent, omdat je niks hebt, omdat je niks kan kopen, omdat je zoveel ellende ervaart, dat dat fijn is. Nee. Hij zegt, als je arm bent, dan heb ik in het bijzonder aandacht voor jou. Als je arm bent, dan heb ik goed nieuws voor je. Want ik kom een koninkrijk verkondigen waarin het anders zal zijn. Je ziet dat Jezus een heel koninkrijk predikt. Een koninkrijk niet van deze wereld, maar van God. Een ander koninkrijk waarin andere regels gelden. Waarin andere verdeling is, waarin eerlijkheid is. En waar geen armen zijn. Dat is het koninkrijk wat Jezus predikt. En hij roept mensen op om met elkaar een gemeenschap te vormen. Hij roept discipelen, 12 in totaal, die roept hij bij elkaar en hij zegt, jullie worden mijn leerlingen. Jullie gaan zien hoe ik aan het koninkrijk wil werken. En die discipelen die gaan een gemeenschap vormen en die gemeenschap breidt zich uit. En in die gemeenschap kan je iets proeven van het koninkrijk wat Jezus verkondigt. En die gemeenschap, dat is de gemeente. En de gemeente is bedoeld, ik heb deze week een mooie term daarvan gehoord, als een modelwoning. God is bezig met een nieuwbouwwijk als het ware. En het eerste huis wat af is in die nieuwbouwwijk, dat is de modelwoning. Daar kan je zien hoe alles gaat worden. Zo is het met het koninkrijk van God. Als het goed is, is de gemeente een plek waarin je mag zien en proeven hoe het zal zijn Als het koninkrijk van God in zijn volheid gekomen is. En dit zie je ook in Handelingen 2. De eerste gemeente. Een van de meest opvallende kenmerken van deze gemeente is dat iedereen zijn bezittingen verkoopt. Dat iedereen alles met elkaar deelt. Waarom doen ze dat? Dat doen ze zodat er in die gemeenschap geen armoede is. Ze hebben alles gemeenschappelijk en er is niemand die arm hoeft te zijn. En waar Jezus dat koninkrijk verkondigt en waar mensen hem gaan volgen, daar ontstaat ook dus een nieuwe levensstijl. Niet alleen van die gemeente als geheel, maar ook van ieder individu. Een andere levensstijl. Een levensstijl die past bij dat nieuwe koninkrijk wat Jezus predikt. En een levensstijl, dat is ook waar het om gaat. Waar mensen geloven in het koninkrijk wat Jezus verkondigt en bij die gemeenschap gaan horen en een nieuwe levensstijl aan gaan nemen. Daar krijg je een voortdurende beweging van recht. En dit is waar Amos over spreekt in hoofdstuk 5 vers 24. Dat hij dat diepe verlangen van God uitroept. Laat het recht stromen. Laat het stromen als een altijd voortvloeiende beek. Dus dat is niet een projectje hier of een giftje daar. Dat zijn allemaal stukjes en beetjes. Maar waar het God om gaat is een levensstijl die voortduurt. Die zich steeds verder ontwikkelt. Die steeds zichtbaarder wordt. Die altijd aanwezig is. Een voortvloeiende beek van recht. Een eerlijke levensstijl. En dit is waar we toe worden opgeroepen. Bij een echt geloof hoort een eerlijke levensstijl. Nou, dan kan je zeggen van ja, dat weet ik. Daar heb ik Amos niet voor nodig. En dan kan je zeggen van ja, ik herken mij helemaal niet zo in die beschrijving die Amos geeft. Ik ben goed voor mijn naaste. Ik doe mijn best. Ik wil niet dat mensen arm zijn. Ik wil niet mensen uitbuiten. Ik ben niet aan het knoeien met een weegschaal. Ik ben niet aan het verkopen een slaaf voor een paar sandalen. Dat soort dingen doe ik niet. Wij kunnen zeggen dat wij ons niet herkennen in het beeld wat Amos schetst. Maar ik ben ervan overtuigd dat als Amos vandaag de dag in Nederland zou rondlopen, dat hij nog precies dezelfde woorden zou zeggen. Het is misschien allemaal wat minder zichtbaar en wat minder duidelijk. Maar ook vandaag de dag is het zo dat de manier waarop wij met z'n allen in dit land leven ten koste gaat van heel veel mensen op deze wereld. En nog steeds is het zo dat het een maatschappij is die gekenmerkt wordt door hebzucht, door materialisme en door oneerlijkheid. En dat zie je in heel veel dingetjes terug. Dit is Suzanne. Suzanne, zo is ze gedoopt door onze dochter Lotte, kregen wij toen de verzekeringsmaatschappij hoorde dat Saskia zwanger was. Ik kreeg een heel pakket thuisgestuurd met allemaal spullen en dingen. En ook dit schattige knuffeltje Suzanne. Waarom laat ik dat zien? Ik wil dat laten zien omdat ik zo verbaasd was. Waarom krijg ik dit ding? Ik heb hier helemaal niet om gevraagd. Ik heb een dochter van 2,5. En die heeft in die tijd, die korte tijd dat ze op deze wereld is, al ongeveer 50 knuffels gekregen, hier en daar en overal. We hebben helemaal geen behoefte aan nog een knuffel erbij. Deze vindt ze gelukkig wel leuk. Maar waarom stuurt een verzekeringsmaatschappij mij een knuffel en nog heel veel andere spullen waar ik niet om gevraagd heb? Het laat iets zien van de economie waarin wij zitten. Die is zo op hol geslagen. Allemaal spullen en dingen worden er geproduceerd en die rollen van het fabrieksband af. En ze moeten het kwijt. Ze moeten het geven aan mensen. En je krijgt het en dan wordt er alweer een nieuwe reclame bedacht om mensen nog meer te laten kopen. Toen de vliegtuigen zich in de Twin Towers boorden, waar heeft Bush zijn volk toe aangemoedigd? Moesten ze gaan bidden? Moesten ze gaan vasten? Nee, hij zegt, blijf spullen kopen. Dan blijft de economie doorgaan, dan blijft er geld stromen. dan gaat het door. En dat is waar deze wereld door gekenmerkt wordt. Materialisme ten top. Nou, dat was bij Amos precies zo. En hebzucht is er ook. Want we zien ook dat we dit niet volhouden. De crisis die er ontstaan is, dat komt omdat iedereen een levensstijl wil waarin het alleen maar gaat om meer, meer, meer. Verzamelen, verzamelen, verzamelen. En we kopen maar en we kopen maar en we kopen zelf spullen met geld wat we nog niet hebben. En op een gegeven moment loopt dat vast. Dat systeem, dat werkt niet meer. En dat komt door hebzucht, door geldzucht. En ook is het oneerlijk. Een van de dingen die we zo graag willen hebben, de moderne technologie, alle gadgets. Ik heb zelf ook een smartphone. Maar hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik toch een dubbel gevoel erbij krijg. In deze telefoons wordt kobalt verwerkt. En nog heel veel andere dingen meer valt erover te zeggen. Maar dit kleine voorbeeldje even. Kobalt, dat is een metaal, dat is giftig. En dat wordt voor een groot deel in mijnen in Afrika gewonnen. En daar werken onder slechte omstandigheden, ja, mensen die dit kobalt moeten delven. En 1/3 van die mensen die in die mijnen werkt, is onder de 18. En er zijn zelfs kinderen van 7 die voor onze telefoontjes en laptops en mp3-spelers en noem maar op, dit moeten opgraven. Is dat eerlijk, vraag ik me dan af. Er is niks mis met dit ding op zich. Als je dat hebt, maak er gebruik van op een manier, daar kan je God mee eren. Er is niks mis met dit ding op zich, laat dat duidelijk zijn. Maar er is wel wat mis dat wij allemaal vandaag de dag deze dingen willen hebben en er per se de allerlaagste prijs voor willen betalen, zodat we nog zoveel mogelijk geld overhouden om andere spullen te kopen. En dat er een bedrijf is wat zoveel mogelijk winst wil maken en dat uiteindelijk onderaan die piramide mensen onder slechte omstandigheden, ten koste van ziekte, ten koste van hun gezondheid, zo werken dat uiteindelijk deze dingetjes in onze handen kunnen rondgaan. Met het ding zelf is niks mis, maar met het systeem waarop het hier gekomen is, daar is wel wat mis mee. Er gaat een heel verhaal vooraf, voordat het product hier in onze handen komt. Dat zien wij niet. Wij lopen in de winkel, we zien alleen dat ding. We hebben ons geld op een eerlijke manier verdiend. We geven dat, we kopen dat. En er lijkt niks aan de hand. Maar er zit zo'n wereld achter. En dan kan je zeggen, ja, maar goed, dat is de wereld. Dat is ver weg. Hier in Nederland doen we toch oké. Hier in Nederland zijn we toch sociaal en zorgen we toch voor de armen. Ja, dat is waar. Nederland is relatief sociaal. Maar is het wel zo eerlijk om te zeggen, het is ver weg? Dan ben je eigenlijk bezig met de vraag, wie is mijn naaste? Waar is de grens? En toen deze vraag gesteld werd aan de Heer Jezus, wie is mijn naaste? Toen vertelde hij het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Dat vertelde hij aan de Farizeeërs. De Farizeeërs kwamen bij Jezus met de vraag, wie is mijn naaste? En Jezus liet met zijn antwoord zien dat de Farizeeërs een beeld hadden van wie hun naaste was. Dat is iemand die dezelfde taal spreekt, die dezelfde kleding draagt, die zich aan dezelfde wetten houdt, die in hetzelfde land leeft. Dat is mijn naaste. Een beperkt, overzichtelijk begrip van wie mijn naaste is. En Jezus die legt daar een bom onder. Die zegt, jullie zijn altijd bezig om dat begrip van je naaste in te dammen, klein te maken. En Jezus zegt, ik ga het uitbreiden. En keer op keer is dit het antwoord van het evangelie op mensen die dat idee van wie is mijn naaste kleiner willen maken. God die zegt, maak het groter. Ga niet zeggen, hier in Nederland, we zorgen goed voor elkaar en dat is onze taak. En in Afrika hebben ze hun eigen verantwoordelijkheid. Nee, de wereld is een dorp geworden. We hebben in onze huiskamers waarschijnlijk, we zien misschien nog wel meer beelden van mensen in problemen in Afrika en Azië en Zuid-Amerika. Daar worden we meer mee geconfronteerd, misschien nog, dan onze werkeloze buurman. Die televisie die brengt het allemaal nog veel dichterbij. Dus we mogen niet zeggen, Mijn buurman is mijn naaste, maar die persoon die ik daar op televisie ziet, die niet. En dan kan je zeggen van ja, maar goed, wat kunnen wij doen? Is dat niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat? Een druppel op een gloeiende plaat. Die valt erop, die verdampt weer en die plaat die blijft nog even heet als hij was. Met andere woorden, die druppel die heeft geen zin. Met andere woorden, je kan het maar beter laten. Als je zo denkt, dan heb je eigenlijk niet zoveel hoop. Terwijl Jezus een koninkrijk kwam prediken, terwijl Jezus beloofd heeft, ik kom met een nieuw koninkrijk. Terwijl Jezus laten zien heeft dat hij een gemeente kon stichten waarin andere regels golden. En dat is een baken van hoop geweest in die wereld. Als Jezus deze beloften doet, dan mogen wij hoop hebben. Hoop is een geweldig sterke kracht. De Satan die gebruikt juist het tegenovergestelde. Die gebruikt ontmoediging. Die gebruikt hopeloosheid om mensen uit te schakelen, om mensen passief te maken. En het werkt uitstekend. Ook op dit gebied. Als het gaat om de armoede in de wereld. Het komt met zulke golven over je heen dat je denkt van wat kunnen we daar ooit tegen doen? Maar hoop is een sterke kracht om daar tegen in te gaan. Om je er toch voor in te zetten. Ook al lijkt het maar een druppel op een gloeiende plaat. Hoop moet wel ergens op gebaseerd zijn. Anders is het valse hoop en dat werkt niet. Maar wij hebben hoop. En die is gebaseerd op Jezus die zegt, ik kom met mijn koninkrijk. En we hebben voorbeelden in de Bijbel dat het ook echt mogelijk is om van het koninkrijk al iets te proeven en iets te zien hier en nu. En die hoop die mag ons in beweging zetten en ons in beweging houden. En dan kan je zeggen, nog een bezwaar. Er zijn zoveel bezwaren. En dit is misschien wel de meest geestelijke van allemaal. Dat je zegt, ik zet me liever in voor zending en voor evangelisatie. Die hoop op dat koninkrijk, die vertaal ik juist hier in alle aandacht naar zending en evangelisatie. We moeten het woord brengen. En dat is waar, maar we moeten het ene doen en het ander niet laten. Je mag hier niet een tegenstelling scheppen tussen wat onze levensstijl is en wat we met onze woorden zeggen. Want elke keer als ik iemand iets kon vertellen, een verhaal over de Heer Jezus, met mijn woorden, dan is zijn vraag, maar wat is het verhaal van jouw levensstijl? Die twee verhalen die moeten één zijn. Die moeten hetzelfde verhaal vertellen. Daarom. Ik hoop dat je... We gaan zo meteen nog een filmpje kijken waarin je nog wat meer informatie krijgt. En de eerste keer dat ik dat filmpje zag, ik was echt even van de kaart. Als je die informatie tot je laat doordrenken. En als je even gaat zoeken op internet of je kijkt er wat televisieprogramma's over. Je kan jezelf indrinken met ellende. Het is verschrikkelijk. En daar kunnen we op twee manieren op reageren. En ik hoop dat je niet vervalt in een verlammende vertwijfeling van, oh, wat kunnen wij nu doen en wat zijn wij hier en nu? Ik hoop dat je dat niet toelaat. Ik hoop dat je op zoek gaat naar een gemeenschap van genade waarin je met elkaar mag zoeken. Wat kunnen wij hier en nu doen? En ik wil het concreet toepassen. We zitten deze periode in de vastentijd, op weg naar Pasen. Het is een tijd van bezinning. En in de vastentijd wordt het dan toegepast op het voedsel wat we nemen. En daar wil ik het ook vanmorgen op toepassen. Ik wil het hebben, heel concreet, over voedsel. Kunnen we daar een filmpje over zien?
Honger in de wereld is een bekend... Honger in de wereld is een bekend, maar tegelijkertijd vreemd fenomeen. In 2007 zei VN-rapporteur Sean Ziegler dat we voldoende voedsel produceren voor 12 miljard mensen, terwijl er nog geen 7 miljard mensen op aarde leven. Toch hebben 925 miljoen mensen ter wereld honger, waarvan er 36 miljoen doodgaan. Dat is jaarlijks meer dan 2 keer de Nederlandse bevolking. Maar waarom bestaat honger dan nog? Onder meer omdat er in de westerse landen heel veel voedsel wordt weggegooid. In Nederland wordt er door de consument, de voedingsindustrie, de supermarkten en de horeca voor 4,4 miljard euro verspild. In totaal gooien 9,5 miljard kilo weg. Maar het eerste voedsel gaat al verloren bij de boer. Ongeveer 20% gaat bij het zaaien en oogsten verloren. Bij de voedingsindustrie is dat nog eens 10%, bij de supermarkt 5% en in de horeca wordt een kwart gedegradeerd tot afval. Maar de consument doet ook een flinke duit in het zakje. Een gemiddeld huishouden eet 1211 kilo voedsel en gooit daarvan 10%, zo'n 120 kilo, onnodig weg. Dat is 396 euro per jaar aan weggegooid geld. Een gemiddeld huishouden verspilt jaarlijks 36 kilogram zuivel, 41 eieren, 17 kilo brood, 16 kilo groente en 13 kilo fruit. 90% daarvan hadden we gewoon op kunnen eten. In totaal verspillen we zo'n 40% van ons voedsel. Dat gaat om 1,2 miljoen vrachtwagens voedsel dat eigenlijk in onze maag terecht had moeten komen, maar onder meer in de vuilnisbak is beland. VN-rapporteur Sean Ziegler zei niet voor niets, elke 5 seconden sterft er een kind onder de 10 aan honger. En een kind dat aan honger sterft, wordt eigenlijk vermoord. Tijdens deze wijzer zijn er dus 24 kinderen overleden door een tekort aan voedsel.
Het is ongelooflijk om te bedenken dat tijdens dit korte filmpje 24 kinderen overleden zijn door een tekort aan voedsel. Terwijl er voldoende is op deze hele wereld. Het is oneerlijk verdeeld. En vanmorgen, met deze boodschap, bij een echt geloof hoort een eerlijke levensstijl, wil ik het heel dichtbij brengen. Laat je niet achterover slaan door alle grote getallen en grote gegevens. Maar probeer heel dichtbij te kijken, wat kan ik doen? En dat wil ik toepassen op eten en drinken. Waarom? Omdat ik echt geloof dat wij met alles wat we doen God eer kunnen geven. Elke dag, overal. Ook in de supermarkt. Daarom heb ik deze tas meegenomen. Er zitten een aantal dingen in. En ik heb even jullie medewerking nodig. Zijn er mensen in de zaal die houden van sperziebonen? Wie? Kom maar naar voren, meneer. Misschien kunt u hier gaan staan. Is er iemand die houdt van bananen? Kom maar naar voren. Is er iemand die houdt van chocola?
Oh, dat zijn er veel.
Nou, wie? Ja, kom maar naar voren. Oh, het zijn alleen maar mannen. Die hebben blijkbaar iets meer lef, of die heb ik iets eerder gezien, sorry. Ik heb voor jullie een aantal vragen. Allereerst voor u. Ik stel u 3 vragen en dan geef ik hem aan u. Deze sperziebonen mag u van mij hebben als u belooft dat u er oprecht van zult genieten als u ze eet. Want het is een geschenk wat God uit de aarde laat voortkomen. Wilt u dat doen?
Ja.
Ten tweede, wilt u een 30 minuten gaan googlen om te gaan kijken van welk verhaal zit er nou achter sperziebonen? Er zijn vandaag de dag veel verse sperziebonen die in de winkel liggen, die komen uit Afrika, uit Senegal, uit Egypte of uit Kenia. En als je bedenkt dat groente voor bijna 10%, voor bijna 90% uit water bestaat, dan betekent dat dus eigenlijk dat in onze supermarkt water ligt wat komt uit landen waar ze water tekort hebben en waar mensen en dieren sterven van de honger en dorst. Waar deze specifiek vandaan komen, weet ik niet. Maar wilt u een half uurtje gaan googlen om iets meer te gaan zien van het verhaal hierachter?
Ja.
En de derde vraag, wilt u daar dan over... Zit u op een huiskring?
Ja.
Wilt u aan uw huiskring daar een klein stukje over vertellen? Van hoe kunnen wij nu op een eerlijke manier sperziebonen eten? Want het kan op een eerlijke manier en het kan op een manier die minder eerlijk is.
Akkoord.
Alsjeblieft. Yes. Hetzelfde geldt voor deze banaan.
Ja, ja, ja.
Alsjeblieft. Ga eens op zoek. Hoeveel kilometer heeft die banaan gereisd voordat hij hier gekomen is? Welke mensen zijn er betrokken bij het proces om dat te laten gebeuren? En vergelijk dat eens met bijvoorbeeld een appel uit Limburg. En het lekkerste voor het laatst, deze chocola. Deze is van Verkade. Verkade gebruikt Fairtrade cacaobonen. Maar het grootste deel van de chocoladeindustrie, daar worden cacaobonen gebruikt die geproduceerd worden met behulp van kindslaven. Ga eens op zoek naar dat verhaal en vertel er iets over in je huiskring. En zo, u mag weer gaan zitten. Dank jullie wel. Zo hoop ik dat het voor jullie niet een zaak is van heel groot en heel gigantisch en ik kan maar niks doen, maar dat je echt elke dag, we staan bijna dagelijks in de supermarkt, dat je elke keer wanneer je daar komt, daar bent. En dat je in je hoofd laat doorklinken, bij een echt geloof hoort een eerlijke levensstijl. Hoe kan ik eerlijk een consument zijn? Want daar heeft het zoveel mee te maken, de manier waarop het geld verdeeld wordt. Wij zijn daarin enorm bepalend als rijke mensen in deze wereld. En ik heb grote hoop dat als we met elkaar, want we hebben elkaar nodig, dat als we met elkaar als volgelingen van Jezus Christus echt gaan voor een eerlijke levensstijl, dat er een geweldig getuigenis gegeven wordt in deze wereld. Van er is hoop en er komt een koninkrijk waar God de koning zal zijn, waar alles anders zal zijn. Deze hoop heb ik. En ik hoop dat de Heilige Geest, die geest die ook in Amos werkte, en Amos ertoe aanzetten om op te staan tegen onrecht. Om te ontmaskeren wat verborgen is, maar wat niet goed was. En dat die geest die in Jezus Christus werkte, die geest waardoor hij dat koninkrijk van God verkondigde, en die in de eerste gemeente werkte, dat die ook hier bij ons vandaag met kracht mag werken. Amen.